versen 26 en 29. Jesaja 30, de versen 26 en 29. Daar spreekt het woord des Heeren aldus: en het licht der maan zal zijn als het licht der zon. En het licht der zon zal zevenvoudig zijn als het licht van de zeven dagen. Den dag als de Heere de breuk zijns volk zal verbinden, en de wonden waarmede het geslagen is genezen. Er zal een lofzang bij u lieden zijn gelijk in de nacht, wanneer het feest geheiligd wordt. En blijdschap des harten, gelijk van een die met pijpen wandelt, om te komen tot de berg des Heeren, tot de rotssteen van Israël. Tot zover. Schreef wij hierboven: de dag komt aan. De vorige maal, dat is alweer even geleden, hadden wij alreeds dat 26e vers voorgelezen. Maar we zijn toen blijven steken in het heden uit. Gij zult voor onrein houden het deksel uw zilveren gesneden beelden en het overtreksel uw gouden gegoten beelden. Gij zult ze wegwerpen gelijk als een maanstondig kleed en tot elk van die zeggen heden uit. U hebt in het gedeelte dat u voorgelezen is, we hebben daar al reeds eerder op gewezen, iets gehoord van een tegenstelling. Daar is sprake van grote blijdschap en ook van ontzettende oordelen. Er is sprake van verlossing, maar ook van vermorzeling. Er is sprake van een plaats die bereid wordt, waar de Heere zijn zegen zal geven, en een tofet dat van gisteren bereid is. Tofet door sommigen wel vertaald als helle plaats. De plaats waar het vuur niet wordt uitgeblust. En we hebben ook gehoord hoe de profeet onder vanuit een bepaald gezichtspunt allerlei zegeningen beschrijft die enerzijds sterk doen denken aan de aarde, van beesten en dieren en van het voeden dat ze krijgen, zomaar niet het eerste, maar het beste voeder, en van de zegeningen van het zaaisel. We hebben al meerdere malen gezegd dat de profeten in het Oude Testament onder dergelijke beelden als het ware heen reiken naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En al is het waar dat ten dele in het rijk en de tijd van de Heer Jezus Christus zoveel zegeningen werden en worden geschonken, toch is het alles ten dele. En de Heer bereikt zijn doel, maar door de ondergang heen. En juist in deze tijd zou ik dat misschien nog iets sterker willen beklemtonen dan anders, omdat het theologisch denken van deze tijd, en vooral van de naoorlogse tijd, is zeer sterk gericht op een nieuwe wereld, een nieuwe aarde, die als het ware door de geestelijke evolutie heen komende is. Vandaar dat wanneer er gesproken wordt over de zegeningen die de Heere bereid heeft, dat het niet beter maar erger zal worden op en met deze wereld, eer dat die grote en vreselijke dag komt, dat daar gewoon een afstand van genomen wordt en in de vorm van, ja, daar hebben wij niks mee te maken, wij zijn op de aarde. Zo krijg je een heel andere uitleg van het woord van God. Ja, men durft zelfs te zeggen, de Bijbel, dat is ook een interpretatie, een weergave van mensen en door mensen wat zij van God hebben gekend en ervaren. Maar die interpretatie, die weergave in de Bijbel, is dat niet meer gezaghebbend. Want wij in deze eeuw ervaren het hier en nu. Hier moet het goed komen. Hier moet de gerechtigheid zijn. Hier moet van zee tot zee vrede zijn. Zover men volken kent. En dan sta je verbaasd. Mensen die het Oude Testament altijd min of meer naar de achtergrond hebben geschoven, die duiken opeens met hun verstand weer in dat Oude Testament. En dan halen ze de profeten aan, die profeteren van die goede dagen, die heerlijke tijden, die er voor het mensdom beschoren zijn. Het zal alles tot de vrede bloeien. Er zijn er zelfs die zeggen, ja, we kunnen eigenlijk beter het Nieuwe Testament missen dan het Oude. Want dat Oude Testament, in hun waarneming dan, dat staat veel dichter bij ons. Dat kent meer de vreugde van dit leven. Dat kent de blijdschap veel sterker als je van een ziekte weer genezen wordt. En van die kuil bevrijd wordt. En dat je nog mag leven. Het Oude Testament bezingt veel uitbundiger, breedvoeriger de lof van het huwelijk. En van de zegen in de arbeid. Van de winkels die wel geladen zijn. En ga zo maar door. U voelt wel dat dan het Nieuwe Testament met die sombere kijk, wat hun dan noemen, op de wereld en haar geschiedenis. Die sombere Paulus, die sombere klanken van de Heere Jezus, als gij alle deze dingen zien zult, die passen niet meer in onze denkwereld. Want dat is veel te benauwd. Vandaar krijg je die. Je zou haast zeggen in deze moderne tijd. Die romantische inslag. Je zou haast zeggen een terugkeer naar het verleden. Waarbij men op een haast kinderlijke manier God bedankt voor de bloemen en voor de vlinders en voor de vogels in de lucht. Typisch kenmerk van de hedendaagse prediking en de christendichters. En dat men zeer sterk de nadruk gaat leggen op die vergeten taak dat wij de wereld leefbaar moeten houden en maken. En dat de kerk probeert leiding te geven, ook als het gaat om het milieu en allerlei andere dingen. Dat zijn allemaal de symptomen van die godsdienstig-theologische visie waarbij men al die woorden uit het Oude Testament, waar de kerk altijd troost uit heeft mogen putten in de zin van wat hij weggelegd heeft voor die hem vrezen. En die woestijnen, die dorpplaten, dat wordt allemaal letterlijk geïnterpreteerd, natuurlijk, in het nu. Je zou zeggen, hoe kan de mens zo dwaas komen? Is het dan niet zo dat de Heer dat ook geeft? De vogels, de bloemen, het vriendelijk zonlicht? Ja, dat is zo. En als de Heer het geeft, en je mag de bril op hebben, Calvijn noemt dat de bril van Gods woord, dan zie je dat ook dat een boek is waarin ons met grote en kleine letteren de onzienlijke dingen Gods te verstaan worden gegeven, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Maar het kan alleen maar door God. Dat is heel iets anders, wil ik maar zeggen, dan dat schijnbaar kinderlijke gemurmel van de mens die zijn vleugels uitslaat in deze wereld. Voel je nu aan dat deze mensen in het Nieuwe Testament weinig voedsel vinden voor hun theorieën en wel, naar zij denken, in het Oude Testament? Want in het Oude Testament lees je, als ik uw hemel aanzie, het werk uw handen, de zon en de maan en de sterren die gij gemaakt hebt. Ja, die man hield toch ook maar van de natuur. En het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. De velden zijn bedekt met kudden, de dalen zijn bekleed met halmen die van zwaarte schudden. Ja, als u dat dan zo leest, dat kun je in het Nieuwe Testament niet vinden. Je leest tenminste nergens dat Paulus zegt, hij zegt wel dank God in alles, dus het hoort er ook bij. Maar je leest niet dat hij zegt bedankt God voor de bloemetjes en voor de vogeltjes. Dat lees je niet. Weet je wat in het Nieuwe Testament de lijn is? Dit. Alles is gebeurd op één zaak na. Dat is de wederkomst en de herschepping. Dit staat nog in het teken van het gerekt worden. God rekt de tijd uit. En hij krimpt hem ook op zijn tijd in. Omdat hij niet wil dat enige van zijn uitverkorenen verloren gaan. Maar overigens, en dan zegt men smalend, ja, die Paulus, dat was ook maar een vrijgezel. Maar Paulus zegt toch, aan de ene kant, dat de Heere alle dingen geeft, rijkelijk, om te genieten. Maar hij zegt ook, vrouwen hebbende als niet hebbende. En dan somt hij allerlei dingen op. Moet je geen verkeerde conclusies uittrekken dat je vrouw links moet laten. Nee, maar het weerspiegelt deze waarheid nog even. En dan vliegt de brand erin. God steekt de brand erin. Het is als een oude wagen die steeds harder begint te knerpen en te knassen. Ieder ogenblik kunnen de wielen het begeven. Stop. In het Nieuwe Testament is sprake van de tegenwoordige eeuw en de toekomende. Die toekomende eeuw, waar de burgers van dat hemelrijk reeds deel aan hebben, in beginsel. En de tegenwoordige tijd, die langzaam weg en af. sterft. Ik hoop dat vooral ook de jonge mensen deze dingen voor ogen mogen houden. Omdat er in deze tijd mensen zijn van christelijke huizen die zeer begaafd ook zijn. En die een bepaalde stemming in hun gedichten en in hun poëzie uitdragen die wel mooi kan zijn, wel aanspreekt. Zodat als je het geloven mag, daar zijn ze allemaal stukje bij stukje bezig om een boompje van dat paradijs hier te planten. En al heeft men 6000 jaar bloed en tranen achter de rug. En al is de wereld één stuk dynamiet. Het lijkt alsof dat men dat niet ziet. Al die ervaringen, die geschiedenissen van de schepping af, die bewijzen het tegendeel. En dan komt het optimisme, dat is niet het geloofsoptimisme. Maar dan komt die mens, die toch in de wortel bezig is aan de vervulling van gij zult als God wezen. En het is zo, in wezen is het zo'n totaal andere denkwereld. Soms lijkt het dat je iets met elkaar te maken hebt. Maar als je het aanvoelt op een moment, dan zeg je, nee, dit is iets gans anders. Dit is een verberging van het ware woord van God. En een miskenning van de grondzuilen van de leer der zaligheid. Want die komen amper meer aan de orde. Dat is niet zo belangrijk. De tendens is, daar hebben we nou lang genoeg, dat weten we nou zo zachtjes aan wel. Dat geestelijke, en noem maar op. Nou wordt het tijd dat we zelf eens laten zien hoe het moet. Ach, de Heer bereikt zijn doel. Maar het is net zoals de Heer zijn doel met de mens bereikt, door ons lijk heen. Want vlees en bloed kan het koninkrijk Gods niet beërven. Dat was zomaar een enkel woordje, in verband met de steeds in de profeten, in de profetieën terugkerende woorden, waarbij als je het geestelijke uit het oog verliest, terechtkomt in een paradijs hier op aarde, zonder God, zonder de Heer Jezus. En ik weet, ik zal er expres nog bij zeggen, wanneer we iets van de gunst Gods in ons leven hebben mogen kennen en van de Heer Jezus Christus, dan hoeft dat helemaal niet te zeggen dat je daarom geen oog kunt krijgen van de Heere voor alles wat wel luidt en wat de Heere gemaakt heeft. Dat valt niet te ontkennen. Dat kinderen des Heeren soms in een bloemetje, in een nietig insect, de lof van de Schepper hebben mogen zingen. En dat er dan een gevoel kan zijn, als de vrede Gods die het verstand te boven gaat, de vrede Gods in de ziel, dat dan het grasprietje op de weg waar je loopt, je predikt van vrede, en de dieren des velds, alsof alles in één schone harmonie is. Je zou zeggen, de Israëliet zou dan zeggen, De bergen dragen vrede, de heuvels het heilige recht. Hij ziet de bergen springen, de rivieren handen klappen, de heuvelen huppelen voor het aangezicht des Heeren. Maar dat komt omdat wij dan staan in de gemeenschap met God. Dan kan de Heer dat geven. Maar de situatie kan in een ogenblik veranderen. En dat is juist het bewijs dat hier in die zin het paradijs nog niet is. Voel. Want stel voor dat die koe nijdig wordt. En die zou op een moment op me afkomen. Dan kan het wezen dat die vrede ineens weg is en dat ik lopen moet voor mijn leven. Begrijp je? Voel je die schrille tegenstelling? En als ik nog eens goed zou kijken, dat ik al gauw zou zien hoe die diertjes elkaar ook het leven bitter maken. Tot de insectenwereld toe. Tot de onzichtbaar, voor ons onzichtbare dieren. Wezentjes die een strijd voeren op leven en dood. Tot bevestiging van het ganse schepsel zucht. Ja, als de zon over een grote dag is. En je ziet hoe het licht en de warmte, de dauw en de nevel van het water wegvaart. En je hoort de vogels zingen. Maar je moet er bijvoorbeeld eens komen als de storm raast en alles kreunt. Dat is dan weer heel iets anders, voelt je? Daarom mag het hart zich verblijden waar de Heer het geeft in de werken zijner handen. Maar het is maar voorlopig, want het is weggelegd niet voor een grote opknapbeurt, maar als een schat voor het vuur. En als de Heer je dat nou onderwijst, dan kom je er vanzelf wel achter hoe het is. Dan blijft dat in evenwicht. Dan mag je wel eens bewonderd voor het schone zijn, als je wat ziet of wat hoort. Maar dan mag je ook weten, zere werd nogthans verspreid, volmaakt per glans. Of wat iemand zei, voor ene kus van Jezus mond geef ik heel de zwarte grond. Dan is er een bijbels schriftuurlijk evenwicht in al die dingen. Want de gedaante deze wereld gaat voorbij. Nou, als we dan zo dat woord is een ogenblik mogen zien, en het licht der maan zal zijn als het licht der zon, en het licht der zon zal zevenvoudig zijn als het licht van zeven tafels, dan voelt u dat in dit vers en de voorgaande van die ossen en ezelveulens die het land bouwen en die beekjes op de rivier, juist wanneer de torens zullen vallen, dat dit een bepaalde wijze van spreken is. Want toen die torens gingen vallen, als we het historisch zouden willen zien, toen die koning van Assyrië te mazzel geslagen werd, toen de Heere over hem donderde, en dat de Heere vuren van de hemel deed dalen, grimmigheid en toren, een vloed en hagelstenen, want door de stem des Heeren zal als ze te mazzel geslagen worden, hij die met de roede sloeg, die zal zelf ondergaan. Dan zult u wel aanvoelen dat op dat moment zeer waarschijnlijk niet op alle hoge berg en heuvel opeens letterlijk beekjes gingen vloeien en stromen. Met al die dingen die hier genoemd zijn. Zo is het in werkelijkheid niet gegaan. Dat er vreugde geweest is bij het volk en dat ze de hele wereld, hun land, hoofdzakelijk anders zagen dan toen ze in die benauwdheid waren. Omdat het ergens een tegen, een antitype was, dat land. Van dat land waar Abraham naar uitzag. Dat wel. Maar niet in die zin dat je het zo moet verklaren. Dat toen de mazzel geslagen werd. En de Heer de wond waarmee hij het volk geslagen had ging verbinden. Dat toen opeens de zon zoveel licht gaf als dat er anders in 7 dagen uitkomt. En de maan zoveel licht geeft als de zon. Dat kan voor de waarneming misschien wel zo zijn dat je het zonlicht de ene dag heel anders ziet dan de andere dag. Maar in werkelijkheid. Nee, daar meen ik toch het woord geen geweld aan te doen. De geest van de profetie geen geweld aan te doen. Door te stellen, de profeet grijpt door deze beelden heen naar de toekomst. Die hier wel zwak afgespiegeld wordt, wanneer de Heere zijn ellendige van allerlei ramp en nood bevrijdt. Wanneer zij in blijdschap hun mond mogen openen, zijn wel de voorsmaken van die ene grote zaligheid. Maar het is nog niet de volheid, de voltooiing, de volmaaktheid. Daarom grijpt de profeet door deze woorden heen naar, als spreekt hij van de maan en als spreekt hij van de zon, grijpt hij toch zo ver dat hij uiteindelijk verbonden is met die stad die het licht der zon niet meer van nodig heeft. Omdat het lam zelf haar kaas en haar schijnsel is. Hij ziet uit naar die dag en die ziet hij hier reeds horen in het oordeel over de goddelozen en de redding van Gods ellendigen. Hij ziet uit naar die dag die geen einde nemen zal. En wat zegt hij dan? Het licht van die maan. Dat is niet zo geweldig. In het oosten is het wel sterker dan hier het maanlicht. Maar vergeleken met de zon is de maan een reflector. De maan heeft zelf geen licht. De maan wordt beschenen door de zon. En we zien altijd nog maar een gedeelte. Nee, in dat opzicht, hoe schoon de maan ook is. Maar het is de zon niet. De zon is groter, schoner in onze waarneming. Nu staat er hier dat het licht der maan zal zijn als het licht van de zon. Dat wil dan zeggen, en al daar zal geen nacht meer zijn. Want als de maan net zoveel licht geeft als de zon, dan is er geen duistere nacht. Maar dan is alles in het licht. Dag en nacht. Nog meer. Als in het woord de maan ook wel gebruikt wordt als beeld van de kerken Gods in het Hooglied. Schoon gelijk de maan. Dan wil dat hier zeggen. Zult gij door het goddelijk oog beloond weer met uw schoonheid pralen. In het paradijs was dat mensenpaar schoon. Die schoonheid die straalde af van God. Buiten dat beeld van God waren zij geen lichtdragers, maar vervielen zij in de diepste duisternis. Het licht van de mens was het kennen van de Heere en het leven in zijn gemeenschap, in zijn deugden. Zodra hij dat verlaat, zou je kunnen zeggen, dat is een mens die daar gaat. Maar hij is niet meer wie hij was. Hij is in de duisternis, in de donkerheid. Of hij mooi of lelijk is, gebrekkig of niet gebrekkig. Hij is als de maan zonder de zon. Een onherbergzame steenklomp, waar niets van uitgaat, waar het alleen maar ijzig, kil en koud is, om het licht dat er niet meer is. Nu zegt de profeet als de mond des Heren: het licht der maan zal zijn als het licht der zon. Hij zegt niet dat die maan de zon zal worden, want de maan is de maan en de zon is de zon. Beeld gaat niet in alles op, maar het zal zoveel mogelijk gebruiken. De zon heeft als het ware het licht, de krachtbron in zichzelf. En die zon straalt het uit naar buiten. Maar dat heeft die maan niet. Die heeft dat niet. Nogmaals, het beeld gaat niet geheel op. Maar dit gaat wel op. Dat de heerlijkheid van de mens kan alleen maar bestaan in de gemeenschap met God. In het opgenomen zijn, in zijn gunst, in het wandelen voor zijn aangezicht. U kunt misschien denken, dat merk ik nou zo niet bij mezelf, maar daaruit blijkt juist wie we zijn. We zijn zo dood, dat we in onze waarneming gerust op onszelf kunnen bestaan. En dat wij nog iets, dat er nog iets van ons uitgaat. En dat is juist de ellende van onze ellende. Dat is het juiste. Je zou zeggen, naar de mens gesproken, als nou een mens is, kon zien wie hij was. Dan zou hij ook in de dadelijkheid schreeuwen van verdriet. En hij zou zijn handen hemelwaarts heffen. O God. Maar dat is nou juist de verlorenheid van de mens. Dat hij dat niet ziet. Niet kan zien. En niet wil zien. Voel je dat er voor die maan, nogmaals het beeld, eigenlijk geen verwachting is. Als er geen verbinding, geen ruimte is voor het licht, dat er geen licht straaltje op die maan valt. Wat is het dan? Wij zien er iets van als de aarde tussen de zon en de maan. Dan zie je ook maar een stukje. Als je nou eens helemaal precies zo ertussen staat, die aarde, dan zie je niks meer. Nou ja, soms een klein randje. Nee, ze kan helemaal wegvallen. Dan is die schitterende maan die zo prachtig stond te stralen door de zon, die is gewoon weg. Die is gewoon in het donker. Wat ligt er nou tussen ons en tussen de Heer? Een dodelijke breuk. De zonde. De diepe val in Adam. Er is iets tussen geschoven, tussen die zon en tussen die maan. Tussen schepper en schepsel, dat van onze kant onmogelijk meer te verwijderen is. Dat is de zonde en de dood, die dikke duisternis. De Heere met eeuwig gesproken, wat kan de Heere nou in ons zien? Wat is er te zien? Kijk nou, zegt de Heere, en toch, die uitgeglansde stenen, die uitgedoofde gloed, ik zal mijn licht doen schijnen op zulke mate dat ze het heerlijk beeld mijns zoons gelijkvormig gemaakt zullen worden. Versta je het? De maan, haar licht zal zijn als het licht. Het is de zon, niet de maan. Maar ze zullen zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig gemaakt worden. Gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar veteren zit. Bij het licht der zonnestralen, ver boven andere vogelen trok, zult gij door het goddelijk overbelokt weer met uw schoonheid pralen. Heerlijker nog dan Adam en Eva in het paradijs. Want het gebed zal vervuld worden. O zoon, maak ons uw beeld gelijk. Dat is een troost. Als je zo mistroostig neerzit, ziende op jezelf, ziende op je natte lichaam, voelende hoe aan alle kanten de dood zijn greep versterkt. In onze waarheid. Dat hij het gelaat tekent. Dat de mens als was gesmeerd. En als een de dood zijn greep versterkt. In onze waarheid. Dat hij het gelaat tekent. Dat de mens als was versmelt en als een kaars uitgaat. En dat het laatste is een onmerkbare zucht soms en ogen zonder licht. Dat heeft Jezus gezien. Toen hij stond bij het graf van Lazarus en weende. Dat het pronkstuk eenmaal van Gods vinger nu naar het lichaam met gesloten mond en ogen achter de steen begraven ligt. Er is nooit iemand geweest. Er is wel veel verdriet geweest. Maar die zo als borg en plaats bekleedde. Het hoorde erbij. Dat er één mens gevonden zou worden. Die niet vandaag tranen met tuiten huilde. Om morgen weer rustig verder te gaan. Om de dood en de doden. Die nooit, ook in het beoefenen van het verdriet, die diepte er niet in kan leggen, die er eigenlijk moet zijn. Want we moesten toch eigenlijk doodverdrietig zijn. Hij zegt, daar gaat nou de mensen. Dat is nou eenmaal geweest een pronst, zonder gebrek. En nou blijft er niks van over dan een skeletje. En dat vergaat ook nog op de lange duur. En dat, die gode waardige droefenis, die heeft Jezus beoefend toen hij weende. En toen heeft hij ook gelijk in zijn grote mogendheid. Heeft hij als het ware. Als een zeer bijzondere daad, vooruitgrijpende op de zalige opstanding die straks zal komen, waarvan Martha sprak. Heeft hij als een voorsmaak, een voorgezicht, een profetie, heeft hij daar die Lazarus uit het graf gerukt. Om zijn kerk te troosten. Ik ben de opstanding. De opstanding, dat staat tegenover die zinkende, die stervende, die neergelatene in het graf. De opstanding. Goed. En Lazarus is weer gestorven. Maar dat feit wat Jezus daar deed, dat staat opgetekend. Ook voor het heden. Hij gaat uit overwinnen. Dus kijk wat een troost, hè. Dan staat daar die bleke maan. En alles schreeuwt hem toe. Er gaat voor jou ook weinig uit. Wat gaat er nou van je uit? Je moest dit, je moest dat. De duivel zegt, je bent nog harder dan een bonk steenman. En het hart zegt, ja, dat is waar. Harder dan een diamant. Wat heb je ook? Je hebt niks. Je ligt daar maar dood en leeg. Als een lijk. Ja, ja, zeg je, zo ligt nou een onbekeerd mens. Nee, die ligt zo niet, want die straalt nog licht zat uit. Maar zo ervaart een ontdekte zondaar, die wel eens een ogenblik beschenen werd door het licht van de zon, maar die ook ervoer dat het hier nog niet het land van de volkomen rust is. En dat dag en nacht elkaar afwisselen. En zij zongen bij beurten. Kijk, nou zegt die trouwe God. Door die natuurbeelden heen tot zijn arme kerk. Het komt goed. Het komt goed. Niet uit en met jezelf. Maar ik zal je bescheiden. En in mijn licht zul je het licht zien. En van mijn warmte en gloed zal ik je verzadigen. Hier is het nog geen volle maan meestentijds. Hier zie je soms niets. Soms een heel klein, krom stukje. Je kunt het haast niet zien. Maar het licht zal die gehele maan zichtbaar maken. En dan zullen ze meer zijn dan de maan, in die zin, de maan is een stuk steen. Maar zij zullen als verheerlijkte mensen een verheerlijk lichaam hen prijzen. Ze. Een verheerlijk lichaam hen prijzen. Ze zullen dat licht niet alleen terugkaatsen als dat een spiegel doet, maar ze zullen dat licht als dan in zich op mogen nemen. En ze zullen het uit mogen spreken en uitschijnen. Israël, het leek meestal niet op een maan met het licht der zon. Je zou zeggen, donkere maan. Soms lijkt het wel eens volle maan in Israëls geschiedenis. En in de geschiedenis van de enkeling. Heere, ik zal nu al zoetjes aan voortreden. Gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst, dat ik in de groeven niet ben nedergedaan. Daar zeg ik, dat is de hemel op aarde. Kijk die maan toch eens een schijnsel heen. Maar het is in de Bijbel maar één zo'n klein stukje wit. En dan lezen in die dagen zond Nero daar balen dan gezanten. Tot Hiskia. Om te feliciteren. Dat hij beter geworden is. Babel. Die gode vijandige. En de man is zo ingenomen dat hij loopt daar met die mensen druk pratend en kijkend door de schatkamer van het paleis. En de profeet heeft hem bestraft. Die heeft gezegd, nou gaat alles weg straks. En de man die heeft gezegd dat het vrede zij in mijn dagen. Hij dacht ook, als ik er maar, dan maar niet meer ben, dan weet ik het niet meer. Dan hoef ik de ellende niet aan te schouwen die er over mijn nageslacht zal komen. Maar je moest kijken. Volle maan, wat een licht. Gij hebt mijn ziel liefelijk omhelst. En dan dat eroverheen. Dat klinkt veel terug, hè? Jeremia die looft en prijst de Heere. En het volgende vers begint hij zijn geboortedag te vervloeken. En de man die zijn vader boodschapte, er is een jongske geboren, vervloekt. Maar het komt. Het licht der maan zal zijn als het licht der zon. Ze zullen op hem gelijken. Zijn heerlijk lichaam gelijkvormig worden. En het licht der zon zal zevenvoudig zijn als het licht van zeven dagen. Ja. De verdrukte, de onvruchtbare, die zullen bekleed worden met zijn heerlijkheid. Hoe donker ook de weg mag wezen, zij zullen schijnen als de sterren des hemels. Maar hij is meer. Hij is de zonne der gerechtigheid. Hij is God uit God en licht uit licht te prijzen tot in de eeuwigheid. Hier, als het oog ontsloten wordt des geloofs, voor die dierbare zaligmaker, op bijzondere wijze. Dan is het al zo dat het licht van die zon der gerechtigheid 7 maal groter meer is dan dat hij misschien in 10 jaar gezien had. Zulk een blijdschap, zulk een verwondering over hem die een licht is, komende in de wereld. Maar het is ten dele. Johannes die zegt dat licht als van 7 dagen, maar toen viel die ook als dood neer. Want dat was nog iets anders. Je zou zeggen, toen blonk die heerlijkmaking van Christus, van die tweede persoon, als die Godmens. Die was tot zulk een hoogte en heerlijkheid geklommen in de hemel, nadat hij opgevaren was in de hoogte, dat hij herkent hem praktisch niet meer. Als je leest hoe die, die koning tekende in zijn heerlijkmaking, met zijn haar en zijn aangezicht en zijn voeten en schenkelen, het is overweldigend. Want hij zal van de Vader en van al zijn gunstgenoten bovenmate verheerlijk worden, een naam boven alle naam. En als de Heere op die dag die breuk van zijn volk zal verbinden en de wonden waarmee het geslagen is genezen. En dat is voor velerlei uitleg vatbaar. We laten Syrië rusten en al het andere rusten en letten op de laatste breuk die hij helen zal. De dood wordt verslonden tot overwinning. En de zonde zal niet meer zijn. Geen rouw en geen gekrijt. Die breuk waar we hier niet bovenuit kunnen groeien. Die wel in Christus Jezus gedempt is. De schuld uw volks hebt ge uit uw boek weggedaan. Maar hier is het nog niet weg. Hier niet. Hier zijn het als scherpe nagelen en doornen, waar we vaak al te graag met onze handen ingrijpen, om dan te schreeuwen. Zo is het hier. We kunnen het niet weten, we kunnen het niet aanvoelen. Het heeft de Heer Jezus het leven gekost, als wij dat konden inleven. Dan waren we gauw uitgeleverd. Want dan zou je jij gedood houden. Als je zou zien hoe het hier is. Wat een breuk tussen God en je ziel. Wat een breuk die dwars door je eigen leven heen loopt. God eeuwig te betrouwen. God eeuwig te loven en te prijzen. In de hemel wordt eeuwig gezongen. Nou kijk dan eens naar je eigen. Oh. Dat is alleen nog maar zonde van nalatigheid. Wat we niet doen. Dat is al zoiets verschrikkelijks. Hij zegt de slechtste hond. Die is beter als de beste mens. Dat woord ook bij zijn genade betonen. Dat de Heere dat niet doet. Maar anders, als we die breuk werken. Maar ik geloof dat we in de hemel het wel zullen voelen. Je zult niet meer terug kunnen komen in je vorige breuk. Maar de overgang, die zal zo ontzaglijk groot zijn. Dat je zou zeggen, dat heb ik nooit beseft, in en wat voor kuil en wat voor blok dat ik op mijn nek gehad heb. Het nooit kunnen beseffen. Maar als het er af is, oh. Het is dat de mens dan verheerlijkt is, maar anders dan zou die dat niet overleven. Die overgang, zo groot. Want wij denken dat we wel eens goede en kwaaie dagen hebben. Maar als we nou eens een hele goede dag mogen hebben. Een dag waarop de Heere iets van zijn gunst aan onze zielen heiligde. Als je van die dag de breuk zou kunnen zien. Oh, dan is het al zo afzichtelijk. Daar zeggen mijn man, dat was mijn beste dag of mijn beste ogenblikken. Ja, zo voelen wij dat aan. Maar in die beste ogenblikken komt nog de gebrokenheid en ergens de valsheid van de toon komt nog naar boven. Kun je begrijpen dat ik er nooit zo erg door ingenomen word? Als een mens iets uit zijn leven onder al te grote bewoordingen gaat vertellen. Als ik in eenvoudigheid iets mag zeggen, dat is groot. Maar ze worden soms van die grote woorden gebruikt dat een andere nietig mensenkind die zit met schroom verlegen. Oh, die man. Die man. Wat ben ik dan toch maar arm? Wat ben ik dan toch een ongeluk? Nee, dat heb ik allemaal niet. Ik ben er altijd een beetje benauwd van. Of benauwd, dat is een goede woord misschien niet, maar... Nee, matigen. Ook in de uitdrukking en de woorden. Want van dat goede ogenblik en door die goede dag, daar lag een grote breuk. Eerlijk waar. Want we waren er nog niet. De hemel kwam wel een ogenblik op aarde, maar wij waren nog niet in de hemel. En nog niet op die nieuwe aarde. Echt niet hoor. Daarom past het altijd. O Heere, wil me alsjeblieft ook daarin remmen voor de grootsprekende mond van mijn eigen. Anders denkt dat arme kereltje daar of dat vrouwtje daar, dat de zon gaat schijnen. Dat is niet waar. U zonne der gerechtigheid, bestraal ons met uw licht altijd. Maar die breuk die wordt verbonden. Dat we hier geen mond vinden, dat we hier zo... Het is niet goed te praten, maar dat doe ik ook niet. Als het goed te praten was, dan was het goed, maar het is niet goed. Dan zou de Heer het hele zaakje niet overgeven. Dan zou de Heer niet gezegd hebben, vlees en bloed, broeders, beërft het koninkrijk niet. Want uit vlees geboren niet is vlees. Maar nou kun je duidelijk merken dat er nog iets moet en mag gebeuren. Het grootste is al gebeurd op Golgotha. Er moet nog iets gebeuren. Dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En die breuk die wordt genezen. Wat zal er dan een licht zijn? Wat zal die zon dan schijnen op die grote dag als alle andere torens in elkaar storten en vallen? Ach, je kan er wel eens... Ik ben altijd jaloers op mensen, die heb ik wel ontmoet, die hebben in de hemel horen zingen. Een oude man die niet lezen of schrijven kan, overal uitgepikt eigenlijk, want ik geloof niet dat hij nog naar de kerk ging. Nou ja, het is niet goed te praten, maar... Toch was die van de Heere geleerd. Die vertelde hem ook. Ze zei, oh. Toen stond hij bij de knonnen. Klap op klap. En dan opeens zegt hij, daar beginnen ze in de hemel te zingen. Hij zegt, nou joh. Ik was eigenlijk voorgoed bedorven. Ik vind nou praktisch niks meer mooi. Want bij dat vergeleken, dat is zoiets onbegrijpelijk moois om dat nieuwe lied te horen zingen. Kijk, dat zal wat zijn. Als de Heer die volkomen genezing schenken zal. Ieder hart heeft zijn eigen bittere smart. Ieder mens heeft iets wat de Heer alleen maar weet. En soms zijn eigen man of vrouw of kind of vriend niet weet. Iets waarin die breuk zo pijnlijk openbaar komt. En dan weg. Genezen. Voor eeuwig genezen. Daarom zegt vers 29, dan zal er een lofzang bij uw lieden zijn. Een lofzang. Want de zon ging scheiden. En ik zal uw lof, mijn broederen, verkondigen. In het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. Maar de gemeente zal meezingen. Een lofzang. Uiteindelijk zal het laatste klaaglied verstommen. Ook Jeremia's klaaglied, het zal verstommen. En aan alle zuchting zal een einde komen, bij Sion. Bij zijn uitverkoren kerk. Het einde zal een lofzang zijn. Dat is het einde niet, maar de eeuwigheid zal een lofzang zijn. Zo groot, dat als hij komt op de wolken des hemels, dan zal er een groot geluid zijn van alles en nog wat, want het hele heelal zal beroerd worden. En de mensen zullen schreeuwen van angst. Maar die zon die zal schijnen op de kerk. En die zullen zo'n gedruis maken, dat het andere geluid wegsterft. Dat sterft weg. Er kan geen duivel meer bovenuit en tegenin. Geen mensenkind, al zijn het een miljarden. Want dan zullen alle stromen vrolijk zingen. De handen klappen naar omhoog. Een lofzang. Zoals 's nachts, wanneer het feest geheiligd wordt. Welk feest? Of dat kan verschillend zijn. Ik dacht het paasfeest, maar je kunt ook denken aan het loofhuttefeest. Het loofhuttefeest dat bij uitstek een feestelijk feest, dat de mensen met takken wuifden en allerlei feestgedruis was. Want dan was er een gedachtenisfeest, hoe de Heer ze door woestijn en zand naar het beloofde land had gebracht. En ze ingebracht had met grote scharen. Maar paasfeest is ook groot. Alleen, toen het paasfeest was, in die nacht, toen was er bij de Israëlieten licht en blijdschap. Vreugde in de Heer. Dan ga ik op tot Gods altaar. Maar dat laatste feest, ja, dan hoeft er geen bloed meer gesmeerd te worden aan de posten der deuren. Dan is er geen vergeving meer. Je zou zeggen, het is dan voorbij. Dan zal de kerk als een gezaligde kerk voor Gods aangezicht staan. Dan zullen ze zingen, wel van het lam dat geslacht werd voor de grondlegging der wereld. Dat het lam waardig is te ontvangen, alle eer en alle kracht. Maar er zal geen druppeltje bloed meer te zien zijn. Dat is voorbij. Verhoog, o Heere, uw naam en kracht. Je zou zeggen, nou dan vloeit Paas en Pinkster en paas- en loofhuttefeest. Het loofhuttefeest was het laatste feest van het jaar. Dat vult in één. Om het lam dat dood geweest is en wederlevend geworden. En de blijdschap van de verlossing. Er zal een lofzang bij jullie te zijn, gelijk in de nacht. Ja, dat kan de Heer hier ook wel eens geven. Waar is God mijn maker, die de psalmen geeft in de nacht. Er staat, niemand zegt, waar is God mijn maker. Heb je dat eens op gelet? Maar er staat toch, die de psalmen geeft in de nacht. Ik zou zeggen, dat is nog ingrijpender. Niemand zegt, waar is God mijn maker. Die de psalmen geeft in de nacht. Je zou zeggen, dat is toch even snoot. Dat is toch even een vergeter van zere weldadigheid. Die psalmen geeft in de nacht. En dan nog geen vragen naar die maker. Er zal een lofzang bij jullie te zijn, gelijk in de nacht. Hier in beginsel. Ook om mensen. Je moet die allemaal naar de hemel verschuiven. Dat was vanavond mijn bedoeling niet hoor. Hier is het beginsel. Maar weet je waar dat is? Toen in die laatste nacht. Toen de Heer Jezus de rol van de psalmen nam. En ze het groot hallel. Het groot loflied. En het halleluja liederen ging zingen. Uit de psalmen van David. Van 113 meen ik tot en met 118. Die psalmen. En dat Jezus daar is gaan zingen. In de nacht. En zoals hij. Zo kon er niemand zingen natuurlijk. Daarom zei ik in het begin. Maar ze hebben mee mogen doen. Met bevende stemmen. Een beetje vals misschien. Ze hebben soms geen wijs kunnen houden. Maar de koning zong de lofzang. En het was hem uit het hart gegrepen. Ik heb lief. Want hij hoort mijn stem. Daar is het begonnen. Daar begint de lofzang in de nacht, gelijk in de nacht, toen hij verraden werd. Gaat de Heere zelf als die grote voorzanger, gaat hij zijn ellendige voor. En zijn gezang wordt gehoord in het hof des hemels. En in hem hoort de Vader die in zichzelf die nachtbrakers. Die hoort hij ook nog. En hij zegt, wat wordt er toch gezongen in de nacht? Ik zal uw lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart. Dat heeft Jezus gedaan. Maar hij neemt zijn kerk mee. Zodat je voor de vreesde dingen komt te staan hier op aarde. Dat de Heer die bleke maan doet glinsteren. En dat die afgetopte mens vrede mag uitstralen. In alle onrust en door alles heen. Dat het toch goed is. Wat de Heere doet. Nu dan. Het zal zijn als die met pijpen, dat wil zeggen met fluiten wandelen. Om te gaan tot de berg des Heeren. Ja. Daar gaat hij. Naar de Olijfberg en verder nog, naar de berg genaamd Golgotha. Daar is de rotssteen onze heils, hier. Maar nu is de rotssteen onze heils verheerlijk, bij het aangezicht des Vaders. De Heer troost u, sterk ons, geef iets van dat vriendelijke licht in onze zielen. Dan mag je misschien zeer bezwaard zijn opgekomen maar dat je als op lichtere voeten weer naar huis mag gaan, wetende dat die het beloofd heeft getrouw is en dat hij het ook doen zal. Amen. Heere, uw woord is zeer gelouterd. Geef dat wij door die geest en door dat woord onderwezen mogen worden. Gespijzigd, gelaagd, want daartoe hebt u het ook gegeven. Ook tot onderhouding. Heere, wil zelf dan door al ons gebrek en onze zwakheid heen, wil zelf uw eigen woord heiligen en toepassen aan onze harten. Want de weg daarbuiten is te veel. Die kunnen we niet volbrengen. Dan is er niet dat moedeloosheid die bezit van ons neemt. Maar als uw woord komt om ons te spijzigen, dan mogen we weer verder gaan. Wil ons zo dan leiden, leren, verder deze week met ons zijn. Of we thuis mogen blijven, of in het ziekenhuis moeten worden opgenomen, of weer ver van hier heen gaan. Ach Heere, als u er zijt, erbij zijt, dan alleen zal het uitkomen dat gij zo getrouw zijt als sterk. Wil dan met ons gaan, met ons alle tezamen, totdat de dag aankomen waar geen nacht meer op volgen zal. Amen.